The impact of future shock does not depend on the nature of its victims. They're everywhere. But everywhere in modern technological society, there are those who recognize the dangers and are turning toward the future.
Als ik Ken en Barbie farmacie, dan hebben ze allebei een intersex ervaring. Want Ken is geboren zonder piemel en Barbie zonder vagina. Dus ik kom niet meer bij.
Dit is Future Shock. De tweewekelijkse podcast van Tegenlicht. Over hoe we omgaan met voortdurende verandering. Gesprekken met makers van binnen en denkers en doeners van buiten. Over en naast de thema's van onze uitzendingen. Researcher Tom Reiner spreekt dit keer met cultuurwetenschapper Margriet van Hees. Onder meer over de coming-out van mensen met een intersexe ervaring.
Voor veel mensen bestaat er maar twee geslachten, dat is man en vrouw. Een heteroseksualiteit is de norm. Maar wat nu als je buiten die tweedeling valt en de norm niet wilt of kunt volgen? Als je bijvoorbeeld gay, queer, non-binair of intersexe bent. Over die laatste groep mensen, alleen al in Nederland zo'n 85.000 mensen, gaat deze nieuwste Future Shock. Het gaat om personen met aangeboren kenmerken van beide geslachten. Hun verhalen over gedwongen operaties en schaamte maken grote indruk. Margriet van Hees, welkom. Misschien kun je zelf eerst even vertellen wie je bent en wat je doet.
Dankjewel. Heel leuk hier te zijn. Ik ben Margriet van Hees. Ik zeg altijd H-E-E-S-C-H. Ik ben cultuurwetenschapper, van huis uit filosoof en algemene literatuurwetenschappen heb ik gestudeerd. En ik ben gepromoveerd op de wetenschapsgeschiedenis van intersexe in Nederland aan de Universiteit van Amsterdam. Van daaruit werk ik daar nu ook nog steeds. Ik geef met name colleges over onderwerpen zoals seksisme, racisme, klassisme. Dus allerlei acten van ongelijkheid en onrecht. Dat is mijn fascinatie.
Margriet, je promoveerde op de wetenschapsgeschiedenis van intersexen in Nederland. Met de titel Ze wisten niet of ik een jongen of een meisje was. Zo heet je proefschrift uit 2015. Om maar meteen even heel persoonlijk te worden. Hoe definieer je jezelf eigenlijk?
Dat vind ik eigenlijk een hele goede vraag. In het jargon zou ik zijn een heteroseksuele cisvrouw. Dat betekent dat ik dus identificeer met het geslacht waarin ik geboren ben. Dat er nooit een vraag heeft bestaan over welk geslacht ik toebehoorde. En ik daar mezelf ook nooit over heb getwijfeld. En dat ik voornamelijk verliefd word op jongens. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat je ook maar iets meer over mij weet. Want ik heb natuurlijk ook heus in het verleden vriendinnen gehad.
Ik heb daar zelf eigenlijk nog nooit echt over nagedacht. Dus dat is wel heel, vond ik wel heel grappig. En ja, inderdaad, als ik mezelf zou moeten categoriseren, om daar maar even deze podcast mee te beginnen, dan zou ik zeggen, ja, cis homo man. Als ik dat zo zou kunnen zeggen. Waarom besloot je met dit onderwerp bezig te houden? Hoe is het zo ontstaan?
Ja, wat een leuke vraag. Ja, het is ontstaan eigenlijk eind jaren 90. Ik studeerde filosofie en literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Een tijd waarin er nog helemaal geen internet was. Hè? Dus als je iets wilde opzoeken, dan fietste je naar de bibliotheek. En als het daar niet te vinden was, dan had je pech. En ik interesseerde me overdag dus vooral in het werk van Judith Butler, die Amerikaans filosoof van Gender Trouble. En die kwam toen net op, dat was net bekend. En dan kon je dat boek bestellen bij Atheneum op het Spui. En dan moest je 3 weken wachten en dan werd het uit Amerika overgescheept. Nou ja, toen was dat boek dus eindelijk binnen. En daarin schreef Judith Butler over een dagboek van een Franse figuur, Hercule Barbin. En Judith Butler wist dat van Michel Foucault. Want Michel Foucault had dat dagboek in de jaren 70 opnieuw laten uitgeven.
Franse filosoof.
Ja, de Franse filosoof Michel Foucault. Grote voorvechter van gay en lesbian rights in de jaren 70.
Ja, dacht en schreef veel over seksualiteit.
Ja, hij schreef de geschiedenis van de seksualiteit in 3 volumes. Maar ook over governmentality. Ja, sorry dat ik de term dan in het Engels zeg. Maar hij heeft het ook over hoe de staat invloed heeft op ons gedrag. Hoe de staat probeert de burgers te disciplineren. Mm-hmm. En hij onderzocht ideologieën. Dat fascineerde hem enorm. Net zoals alle andere grote filosofen na de Tweede Wereldoorlog, die hadden gezien dat een beschaving helemaal niet van primitief naar geciviliseerd ontwikkelt. Want kijk maar naar die geweldige geciviliseerde samenleving die Duitsland was. En toen ineens van een democratie naar een oppressive regime veranderde. Met de hele holocaust en de 10 miljoen vermoorde mensen, waaronder 6 miljoen Joden van dien.
Maar even terug naar Judith Butler. Om niet uit te wijden, te veel uit te wijden over voorkomen.
Maar dus terug naar Butler. Nou, dus die schreef over wat zij toen noemde de Herculine Barbin, de hermafrodiet. Een dagboek van een hermafrodiet. En ik dacht, ja, potverdomme, ik wist dat dat bestond. Dat er mensen waren die niet helemaal jong of meisje waren. En iedereen aan wie ik het vertelde, die zei tegen mij, waar heb jij het over? Dat is van de mythologie, dat komt alleen voor een Ovidius. Of dat is niet waar, of bedoel je misschien transseksualiteit? Maar ik wist dat het bestond. En toen ben ik gaan zoeken in de bibliotheek dus, zonder internet. En het enige wat ik vond was inderdaad hermafrodiet. En ik kwam niet verder dan Judith Butler en Michel Foucault en misschien wat middeleeuwse teksten en tweeslachtelijkheid bij dieren.
Want hermafrodiet is eigenlijk een term die toenertijd werd gebruikt, maar nu niet meer. Hè? Dat is natuurlijk nu helemaal niet meer in
zwang. Dat is zo grappig. Die term wordt absoluut nog steeds gebruikt. Zowel...
Maar je hoort hem eigenlijk niet meer te gebruiken?
Nou, dat mag je helemaal zelf weten.
Mag je zelf weten?
Ja, vind ik dat je dat zelf mag weten. Okay. Er zijn mensen die het een vervelende rotterm vinden. Net zoals vroeger werden lesbiennes safisten genoemd. Ja, dat kun je dan zeggen, dat is ouderwets, wordt niet meer gebruikt. Maar je kunt het ook weer toe-eigenen als iets moois en romantisch. Mm-hmm. En er zijn zeker mensen met intersekservaring die zich hermafrodiet noemen. Echt ook uit protest, als een geuzennaam. Maar in de medische publicaties ontdekte ik dat al deze mensen ook hermafrodiet werden genoemd. Maar dan vooral ook pseudo-hermafrodiet. Want als de arts eenmaal had besloten wat je was, dan was je geen hermafrodiet meer, dan was je een pseudo hermafrodiet. En toen veranderden ze die term naar intersex in de jaren 60.
In de jaren 60.
En dan werd het steeds nog zo geschreven, voormalig bekend als hermafrodiet, wat we nu interseksen noemen.
Ja.
Overdag was ik dus bezig met de filosofie over gender en van Judith Butler en Michel Foucault. En las ik dus door hun besproken dagboek van een hermafrodiet, Herculine Barbin. Uh-huh. En 's avonds werkte ik samen met transgender en drag queens en gay lesbians en de performers in de Roxy. En dat maakte mij aan het denken over waar die mensen waren die echt niet in de genderoppositie passen. Die dus niet helemaal man en niet helemaal vrouw waren, maar echt ertussenin waren geboren. En wat me het meest fascineerde is dat als ik dat deelde met mensen, iedereen aan mij vertelde, ja, maar die bestaan niet. Dat is een sprookje. Dat komt voor bij Ovidius misschien andere Griekse mythologieën, zoals de mythe van Hermaphroditus. Mm-hmm. Maar in het echt bestaat dat niet. En ik wist dat ze bestonden.
Ja.
Dus ik ben gaan zoeken.
Okay, ja. Wat is intersexe precies?
Precies. Nou, ik kon mensen niet vinden omdat ik de term intersexe niet kende nog. En dat is een term die in de jaren 60 gebruikt is gaan worden in het medisch discours. Mm-hmm. Dat is in dezelfde tijd als dat artsen besloten dat alle kindjes die niet helemaal jongen of meisje herkenbaar waren, dat ze die medisch konden genezen. En dat betekende dus dat die kindjes die variaties hadden, bijvoorbeeld op basis van het uiterlijk van hun genitaliën, of hun hormoonhuishouding, of de chromosomen. Dus dat zijn drie niveaus waarop je als mens niet helemaal man of vrouw kunt zijn. Dat betekent chromosomaal dat je in plaats van XX of XY-chromosomen ook XXY-chromen zou kunnen hebben. Mm-hmm. Maar je kunt ook een combinatie van XX en XY-geslachtschromosomen hebben. Dat heet dan een mozaïek. En dan heeft de ene helft van jouw lichaamcellen heeft XX-chromosomen en de andere heeft XY-chromosomen. En het kan ook nog eens zijn dat er genvariaties zijn waardoor je wordt geboren met XY-chromosomen, wat iedereen dan, of de dokters in die tijd, aan mannen toewezen. Maar omdat er een gen niet werkt, je dus toch nog steeds als meisje wordt geboren, maar dan zonder baarmoeder. Dus alles wat je kunt voorstellen, wat net niet helemaal de man of vrouw is zoals in ons biologieboekje stond, dat hoort bij intersexen.
Ja, ja.
En op het lichamelijk niveau kun je dus voorstellen, jongens met een hele kleine piemel, of meisjes zonder vagina, of jongens die borsten krijgen, of meisjes die een baard krijgen. Al die variaties.
En hoeveel variaties zijn er dan in totaal?
Nou, ik heb me ooit een keer laten vertellen dat er 43 zijn. Mm-hmm. Van heel klein beetje, hè, dus dat bij de jongen alleen de plasbuis niet helemaal aan het einde van de penis uitkomt, maar misschien een beetje op de helft. Dat is al een variatie. Tot heel helder. Dat je inderdaad een mozaïek hebt van XX en XY-chromosomen. En daardoor dus ook zowel eierstok als testes kunt hebben. Of iets wat daar een beetje tussenin zit. Dat noemen ze dan ovotestes.
Ja, 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 dus, ja. En het gaat in Nederland om, dat las ik, om 85.000 mensen in totaal.
Ja, wat de officiële telling is dat het 1 op de 176 ongeveer voorkomt. 1 op de 200 zeggen we dan.
Ja.
En dat zou dan in Nederland betekenen dat er 85.000 mensen zouden moeten zijn met een van deze 43 variaties op interseksen.
Maar hoe komt het dan als die groep zo groot is dat, ik zelf lees veel en ik onderzoek veel en ik vraag me af waarom ik er nog nooit van gehoord heb. En dat geldt niet alleen voor mij, maar het geldt denk ik voor veel, veel mensen die denken interseksen. Misschien hebben ze wel een keer van gehoord dat de I is toegevoegd aan dat alfabet. Hè? Dus LGBT,
LGBTQY.
Ja, precies. Dat, maar wat dan interseks precies is, dat weten mensen dan vaak niet. Hoe komt dat? Heb je enig idee waarom dat dan zo, waarom dat begrip...
Ja, ik vind het zo leuk dat je dat zegt, want dit is het precies waar mijn hele onderzoek over ging. Hoe komt het dat mensen niet weten dat dit bestaat? Nou, dat is enerzijds gekomen dat het eigenlijk niet mocht bestaan. Dus binnen die heteronormativiteit, je moet een jongen of een meisje zijn en ook heteroseksueel. Dus als je niet helemaal weet of je helemaal een jongen of een meisje bent, weet je ook niet of je helemaal heteroseksueel bent. En homoseksualiteit was natuurlijk tot 1972... werd dat gezien als een geestesziekte.
Ja.
En dat niet alleen, het was in veel landen ook verboden.
Ja.
Je werd ervoor in het gevangen gezet. Dus eigenlijk, het komt rechtstreeks voort uit...
Dus je zou kunnen zeggen dat die heteronormativiteit die in de samenleving bestond, dat die heel erg eigenlijk als het ware onderdrukkend was.
Ja, dus die was onderdrukkend ook voor mensen die niet helemaal in het heteroseksuele kader passen. Maar
ze voelden zich, het voelde niet veilig om daarvoor uit te komen dan.
Ja, en het gold ook dus voor mensen die niet reproductief zijn. Hè? Dus je moest bijvoorbeeld dispensatie vragen aan de kerk als je wist van tevoren dat je niet vruchtbaar was. Nou, je kunt je voorstellen dat je bent geboren zonder vagina. Dus de rest werkt allemaal wel, hè? Alleen je hebt geen vaginale opening. Dan moest je dispensatie vragen aan de kerk, omdat je wist van tevoren dat je huwelijk kinderloos zou blijven. En dat daardoor...
Dispensatie aan de kerk?
Ja, dat betekent dat je de speciale toestemming moet vragen van een hoge geestelijke. Om toch te mogen trouwen, omdat jouw huwelijk kinderloos zal blijven, waardoor het zaad verspild wordt.
Dat lijkt me enorm pijnlijk.
Ja, dit...
Dat is heel dramatisch.
Ja, dat is zeer dramatisch. Ja. En dat is ook alleen een van de oudste vertellers overkomen van mijn onderzoek. Veel werd verteld, jij kunt later niet trouwen. Want jij kunt geen kinderen krijgen.
Ja.
Maar dat geldt voor iedereen die niet heteroseksueel was. Dan ging je een toekomst tegemoet zonder kinderen en zonder trouwen. Dat is nu veranderd. Maar in de tijd dat dit gemedicaliseerd werd, in de jaren 50, 60... dat artsen zich begonnen te interesseren voor het genezen van interseksen, waren andere tijden. Homoseksualiteit was dus nog steeds gezien als een ziekte en het was verboden. En men dacht dat iedereen helemaal jongen of meisje moest zijn, en dat werd bepaald door of je staand kon plassen als jongen. Dus ze waren bang dat als een jongen niet staand kon plassen, dat hij dan nooit een goede jongen zou worden.
Uh-huh.
En een meisje moest geschikt zijn voor huwelijksgeslachtsverkeer, dus gepenetreerd kunnen worden. En zo zijn die operaties op deze kinderen begonnen. En ook voor jongvolwassenen. En toen kwam er een theorie. Dat eigenlijk
de operaties begonnen op mensen met een
Het is best een ingewikkeld verhaal, want die operaties begonnen natuurlijk pas na de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Want tot die tijd konden artsen helemaal niet opereren. En die operatietechnieken zijn in de Eerste en Tweede Wereldoorlog ontwikkeld op gewonde soldaten.
Ja. Ik zat me eerst even te bedenken, en we komen zo op een eerste fragment, dat mediarepresentatie en zichtbaarheid natuurlijk heel erg belangrijk zijn. Ook voor die emancipatie. Juist ook omdat zo weinigen ermee bekend zijn. Laten we even luisteren naar een eerste fragment. Dat is Rianne van Dorst. En zij kwam in haar serie Geslacht uit voor het feit dat ze intersexe condities heeft.
Dat zit als volgt. Ik vind het best wel spannend om over te praten zo op de camera. Want normaal gesproken heb ik het daar alleen maar met mijn vrienden over of met mijn familie. Er wordt mij ook van alle kanten geadviseerd om het er niet over te hebben. Maar ik wil mezelf eigenlijk bevrijden door het er wel over te hebben. Want dat moet. Ik ben namelijk in 1984 geboren als hermafrodiet. wat zoveel betekent dat je zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen in je lichaam hebt. Er was toen de tijd niet zoveel over bekend en er werd toen ook geadviseerd om door dokters een keuze te maken. En van mij hebben ze dus geprobeerd in ieder geval om een meisje te maken.
Dat was dus Rianne van Dorst. Kun je aangeven welke rol haar coming out heeft gespeeld in dit hele discours, zo te zeggen, om die zichtbaarheid op de agenda te zetten?
Ja, Rianne, I love her. Het moet gezegd, net als de rest van heel Nederland, love Rianne. Rianne is geweldig. En je hoort hier ook in dit fragment dat ze zegt, ja, ik ben dus hermafrodiet. En ze zegt ook, ja, want dat intersex, dat vind ik maar een pleuristerm. Dat zegt ze ook in dit programma. Ja. En ik vind dat zo ontzettend gaaf. En dit is het hele interessante.
Waarom vind je dat gaaf?
Omdat zij scheid heeft. Ja. Rotterdamse scheid heeft. Ja. Aan wat andere mensen vinden dat zij zich moet benoemen. Hoe zij zich moet benoemen. Dus artsen allemaal. Je mag hermafrodiet niet meer gebruiken. Dat is stigmatiserend. En zij zegt gewoon, ik ben hermafrodiet. Want ik vind intersex een pleuristerm. En dat mag. Zij mag die term toe-eigenen.
Ja.
En je hebt ook heel veel mensen die zich zo ontzettend schamen. Je hoort Rianne ook zeggen, kijk, er is mij altijd verteld dat ik het aan niemand moest vertellen. Dus ik heb het wel aan vrienden en familie verteld. Maar mijn artsen raden mij af dit te vertellen. Nou, je kunt je dus voorstellen dat als een arts, man of vrouw, in een witte jas met erg veel autoriteit in een groot ziekenhuis, zijn chique mensen, zijn hoog opgeleid, aan jou vertelt, dit kun je beter niet vertellen aan anderen. En dit werd veel herhaald. En ook in een mensen die ik uiteindelijk voor mijn onderzoek heb gesproken en later heb leren kennen, hebben allemaal te horen gekregen van hun psychologen ook en hun artsen, dat ze er maar beter niet met anderen over konden praten, want andere mensen zouden het niet begrijpen wat ze hadden en die zouden hun maar raar vinden en dat geheim was dan beter. Dan zou je verwarring voorkomen en zouden mensen geen rare dingen over jou gaan denken. Hey, en ik ben echt zo'n stomme, gedegenereerde academicus. Want ik heb ook je vraag niet beantwoord. Want jouw vraag was, maar het is ook, ik kan je vraag niet beantwoorden. Jouw vraag was, weet je wat de coming out van Rianne, of dat effect heeft gehad in Nederland? Ik weet het niet. Het enige wat ik weet is dat er is geen golf van meer coming outs geweest. Of Instagram of Twitter post van, hey Rianne, ik heb het ook. Absoluut helemaal niet.
Maar is er dan wel een moment aan te wijzen waarop dat dan wel is gebeurd? Dat er één moment is geweest waarop dat zichtbaarder werd? Of
ja, er is één moment in 2003 geweest dat vinger aan de pols aandacht besteden aan mensen met... Wij zeggen nu dus mensen met intersexe ervaring. Hè? Dus niet intersexe conditie of intersexe. Maar mensen die ervaring hebben met intersexe zelf. Mm-hmm. En dit ging dan over vrouwen die geboren zijn met XY-chromosomen. En daardoor geen aangelegde baarmoeder en vagina. Of in ieder geval een korte vagina. En al deze vrouwen is verteld dat er niks aan de hand was. En dat ze misschien veel vrouwen is ook verteld dat wel hun eierstokken weggehaald moesten worden in verband met kanker. Maar dat bleek dus later hun onderontwikkelde testes te zijn. Maar dat mochten ze allemaal niet weten. En in 2003 heeft vinger aan de pols hier aandacht aan besteed. En toen zijn er... heel erg veel vrouwen hebben zichzelf toen herkend.
Ja, ja.
Heel veel vrouwen waren in 2003 ook heel erg op zoek met de opkomst van internet, op zoek naar elkaar. Maar artsen wilden hun niet met elkaar in contact brengen, omdat ze bang waren dat dat slecht was voor hun geestelijke gezondheid.
Ja, ja.
Dus het is zo bizar. En eigenlijk ook nu met Rianne en ook met... hoe heet ze ook weer? Hannah Gabi, dat Belgische fotomodel. Ja, wat echt wereldwijd via BuzzFeed met allemaal leuke filmpjes en hip. En vanuit de modellenindustrie, wat natuurlijk ontzettend leuk is, uit de kast is gekomen als intersexe. Zij zegt alweer intersexe. Dat heeft misschien van één iemand die ik weet, die de aanleiding daarvan heeft gezegd, oké, ik ga het ook niet meer geheim houden. Ik kom ook uit de kast. Maar nee, ook niet een vloedgolf. Ik blijf me maar afvragen waar iedereen is. Wat mijn belangrijkste conclusie was, nadat al die jaren onderzoek, want let wel, ik heb natuurlijk 10 jaar over mijn proefschrift gedaan. Wat bizar lang is. Nou ja, even lang als Michel Foucault toevallig. Maar
we hebben het nu even over die geheimhouding. Ja, dat vind dus ik toch wel interessant.
Ja, dat is wat ik wil zeggen. Mijn belangrijkste conclusie is. Ja. Er valt niets te winnen met een geheim. En dat is de belangrijkste conclusie van mijn proefschrift. Dat ook al wil je het geheim houden. Omdat je dat zelf prettig vindt. Je wint er niets mee. Want je moet de hele dag met jezelf afspreken dat je het geheim houdt. Waardoor je de hele 3 extra gedachtensprongen moet maken om maar niet te verklappen aan anderen dat je dat geheim hebt. En je begrijpt wat er gebeurt met geheimen. Die worden dan dus heel erg aanwezig. En dat, ja, en mensen raken daarvan overspannen.
Ja.
Die vrouw die dus zelf achterkwamen dat ze XY-chromosomen hadden. En dus niet dat hun eierstokken waren weggehaald, maar onderontwikkeld testisweefsel. Die durfde, nadat ze er zelf achterkwamen, helemaal aan niemand te vertellen dat ze het wisten. Want zij dachten, dit is zo geheim. Mijn artsen weten het, maar ik weet helemaal niet of mijn ouders het weten. Dus die wachten nog jarenlang voordat ze dit ook weer aan hun ouders durfden te vertellen. Ja. Terwijl die ouders, natuurlijk wisten die ouders het. Die ouders hadden het zelfs al aan vrienden verteld. Die vrienden hadden het dan ook aan hun kinderen verteld. En ik heb een van de vertellers die ik sprak. Haar beste vriendinnetje uit haar jeugd had het al die tijd geweten wat zij had. Maar zij wist niet dat iemand het om haar heen het wist. Ah. En dat gebeurt dus zo vaak nog steeds. Ook dat mensen zeggen, hé, dat proefschrift van jou. Ik ken ook iemand die het heeft. Dus ik zeg, nou, stuur het naar me toe. Of als je iets wil weten, dan kan ik het proefschrift opsturen. Ja. Nee, zij weet niet dat ik het weet. En ik kan beter maar niks zeggen. Dus het
ongelooflijk, toch? Gebeurt,
ja, dus dit is de, dat is ook mijn conclusie.
Er is niets, pijnlijk.
Ja, er is niets te winnen met een geheim. Want wat ook het gevolg was natuurlijk een vertrouwensbreuk tussen deze vrouwen en hun ouders en artsen.
Ja, maar er zit ook heel veel schaamte bij dan, toch?
Of ja, is dat... als je iets hebt waarvan niemand wilde dat jij dat wist, verschrikkelijk. Ja. En het is ook interessant, want ze zijn er ook achtergekomen door vergissingen. Hè? Dus er was één dame en die vroeg aan haar psycholoog, die haar dus moest helpen met... Het in reine komen dat ze later geen kinderen kon krijgen. Van, ze wilde aan die psycholoog vragen, heb ik wel XX-chromosomen? Hè? Ben ik wel een meisje? Ja. Maar ze versprak zich en ze zei tegen haar psycholoog, maar heb ik dan wel XY-chromosomen? En toen schreef die psycholoog, oh wauw, hoe ben je erachter gekomen? Dus ze vonden het allemaal op die manier uit. Of dan zei iemand tegen ze, een vrouw was aan het wachten op de operatie om haar eierstokken weg te laten halen. En toen zei... En ze was heel bang voor kanker. Ze was verschrikkelijk bang dat ze kanker zou hebben. En toen zei een operatieassistent die haar naar de operatiekamer bracht, die zei, ach, maak je geen zorgen, het is een kleine operatie. We halen alleen de testes eruit.
Ja,
en zij dacht, testes? Hoe komen die dan in mijn lichaam? Dus iedereen heeft het zelf uiteindelijk ontdekt, maar durfde daarna nooit meer met anderen over te praten.
We hebben nu een tweede fragment klaarstaan van Mirjam van der Haven. Zij is zelf intersex en directeur van het in 2013 opgerichte Nederlands netwerk Intersexen, DSD.
Ja, zij heeft de intersex ervaring. En...
Ja, want zij zat ook in Vinger aan de Pols.
Ja, zij zat ook in dat 2003-programma. Ze is een van de grootste helden hier in Nederland. Zij is degene die echt allermeest politiek gezien heeft kunnen doen aan het opheffen van het... of probeert te doen aan het opheffen van het taboe. Dat noem je dan top-down. Echt via de overheid naar beneden. Gewoon via regelgeving, wetgeving.
Precies, want zij probeert dus heel erg met haar organisatie om de politiek te beïnvloeden en het beleid te veranderen eigenlijk.
Precies, en dat is ook wereldwijd. Hè? Want zij is ook voorzitter van de Internationale Intersexvereniging. Ja, geweldige vrouw. Ik ben erg benieuwd welk fragmentje van haar...
Ja, want ze wil dus ook inderdaad heel erg die zichtbaarheid en emancipatie bevorderen. En ze heeft het over een spectrum. En laten we even luisteren naar een fragment.
Waar we naartoe moeten is dat we beseffen dat alle mensen anders zijn. De unieke, volstrekte 100% man, laten we zeggen de Ken, en de vrouw, de Barbie, die bestaan gewoon niet in de maatschappij. Mijn idee is dus dat iedereen op de een of andere wijze wel min of meer een vorm van intersexe, homoseksualiteit, dan wat transgender in zich heeft. Alleen... De meeste mensen passen zo goed binnen die ideeën die de maatschappij daarover heeft, dat ze daar geen probleem mee hebben.
Ja, zij zegt dus eigenlijk, als ik het even vrij vertaal, dan heeft ze het eigenlijk moeten toe naar een soort spectrum. Hè? Waarbij je eigenlijk ergens zit tussen man en vrouw. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat zij daarmee bedoelt?
Ja.
Ze zegt het hier niet overigens hoor, maar ja, dus het is wel waar ze op uitkomt.
Ik denk dat zij... Kijk, Meer van Haven is een uitzonderlijk hoogbegaafde vrouw. En als zij zegt spectrum, volgens mij bedoelt ze het dan ook bijna in de scheikundige, natuurkundige zin van het woord spectrum, is toch het breken van licht waardoor een regenboog komt.
Ja, ja.
Dat ben ik gek.
Ja, inderdaad.
Maar ik denk dus dat ze dat bedoelt. Dus dat je door de breking van...
Dat er heel veel kleuren zijn eigenlijk.
Ja, dus dat er een soort oneindige combinatie mogelijk wordt van identiteitscategorieën. Maar nogmaals, die ook mogen veranderen. En geweldig.
Ja.
Ik vind het heel leuk wat ze zegt.
Ja. Ze zegt ook inderdaad van ja, een man is niet Ken en een vrouw is niet Barbie. Daar zit zoveel tussenin.
Ja, dat vind
er zijn zoveel variaties.
Hilarisch dat Mirjam dat voorbeeld gebruikt. Mirjam van der Haven gebruikt dus het voorbeeld van Ken en Barbie. En als je dat...
Nou ja, maar ik vind het ook een hele fijne vergelijking, fijne metafoor. Want je weet natuurlijk meteen, een beeld voor wat man is en wat vrouw.
Ja, maar ik kom niet meer bij. Want als ik Ken en Barbie voor me zie, dan hebben ze allebei een intersex ervaring. Want Ken is geboren zonder piemel en Barbie zonder vagina. Dus ik kom niet meer bij dat ze dan juist Ken en Barbie gebruikt, die bij uitstek intersexe helden zijn. En alleen omdat we...
Zal ik er nog niet naar gekeken.
Maar omdat wij geleerd zijn alles de hele tijd maar als man en vrouw een binair en et cetera te zien, hebben we eigenlijk nooit de queer mogelijkheden van Barbie bekeken. Maar eigenlijk zouden Barbie en Ken de helden van de intersexbeweging kunnen zijn.
In hoeverre is die heteronormativiteit, in hoeverre speelt die hele ten dagen nog?
Ja.
En in hoeverre is het erg dat die heteronormativiteit er is?
Ja.
Misschien toch aardig om het even over te hebben.
Ja, normatief heeft nooit een positieve uitwerking. Maar hetero is hartstikke leuk. Als je hetero bent, is het geweldig. Ik ben het leven hartstikke gelukkig. Ik word elke dag bevestigd in mijn heteroseksuele liefde voor mijn... Ik ben op dit moment verloofd trouwens, voor mijn verloofde. Wat leuk, gefeliciteerd, geweldig. Niemand vraagt zich ooit af of wij wel mogen trouwen. Iedereen is blij en gelukkig voor ons.
Omdat het misschien ook wel meer een vanzelfsprekendheid is.
In films. Elke film gaat over een heteroseksuele liefde.
Ja.
Elke reclame, elk verhaal wat je hoort, alles is. Nou, en op dat moment wordt het normatief. Op het moment dat je nooit verhalen hoort over gelukkige homostellen of over gelukkige lesbiennes die trouwen. Ja, dan...
Maar jij gaat als hetero niet uit van die vanzelfsprekendheid. Jij probeert er ook voor te zorgen, inderdaad, dat mensen zich veilig voelen of dat ze zich ook gewoon, dat iedereen mag zijn en kan uiten zoals deze personen willen.
Ja, en dat is...
Terwijl ook natuurlijk, er zijn ook heel veel hetero's. En dat is misschien het grote probleem met heteronormativiteit, die heel erg hun normen opleggen.
Ja, maar ik vond het ook heel leuk wat Mirjam van der Haven zei in het fragment. Zegt, dan krijg je een hetero man. En dan zijn heel veel van die interviews met hetero mannen over hun seksualiteit of over hun liefdesleven. En die zeggen allemaal, en ik ben heel vrouwelijk, want ik hou van knuffelen. Ja, hoe binair ben je dan nog?
Ja.
Of kijk, 1, knuffelen hoort niet alleen bij vrouwen. 2, als je dat als van jezelf dat knuffelen vrouwelijk bestempelt, dat mag. Maar inderdaad, we zijn eigenlijk allemaal Ken en Barbies. We zijn allemaal helden van de queerdom. Want niemand kan helemaal hetero, tenzij je misschien die Nashville-verklaring hebt ondertekend. Maar dat...
Nee, dus niemand is helemaal hetero.
Nee, het is of helemaal man of helemaal vrouw. Het is, maar niemand houdt zich eraan. Maar omdat we het aan elkaar herhalen, er wordt voortdurend herhaald dat we in hokjes moeten denken, dat we in opposities moeten denken, terwijl we dat helemaal niet doen en daar elke dag voor bewijs is. Ga er maar eens op letten. Als er ook maar 1 iemand die deze podcast überhaupt heeft geluisterd en van nu af aan gaat letten op... De vraag is eigenlijk altijd, what's queer here?
Ja.
Op welk moment denk ik niet in hokjes?
Nou, misschien is het toch wel even ook aardig, omdat we het straks ook al hadden over definities. Hè, over wat de definitie van intersex. Wat is queer? Die term hoor je vaak. Weinig mensen weten misschien wat het precies betekent. Het is volgens mij ook weer voor iedereen anders. Maar dan vraag ik aan jou, wat betekent het dan voor jou, queer?
Oké, queer zou je kunnen definiëren als alles wat niet heteronormatief is. Maar ook alles wat bepaalde normativiteit, bijvoorbeeld ook op binnen, hoe zou je het zeggen, als we te maken krijgen met racisme of discriminatie op basis van socio-economische achtergrond. We spreken dan van queer interventions.
Mm-hmm.
Dat als je dus niet meer in tegenstellingen denkt, maar in mogelijkheden, dan ben je eigenlijk al queer. En dus, maar de eerste kortste definitie zou zijn alles wat niet heteronormatief is. En ik zou queer dan noemen alles wat niet normatief is.
Ben jij zelf queer?
Ja, ik heb mezelf een tijdje gezegd, ja, ik ben queer. Maar dat zegt nog steeds niet dat je ook maar iets meer over mij weet. Want ik ben dus een ontzettend aangepaste cis-hetero verloofde vrouw. Waar dus ook bij hoort dat ik allerlei privileges heb. Hè? Dus ik heb het privilege dat ik met mijn eigen lichaam identificeer als vrouw. En dat ik als hetero door de wereld ga en als vrouw wordt herkend. Mm-hmm. En dat is een privilege. Maar op het moment dat ik, nou in de 15 jaar geleden toen ik een vriendin had, had ik dat privilege niet.
Nee.
Zij durfde niet met mij hand in hand.
Maar dat is interessant, want dan ervaar je beide zijden eigenlijk.
Ja.
Ja.
En toen kwam ik wel uit de kast naar al mijn familieleden en vrienden. Maar niet naar mijn 100-jarige omaatje. Nee. Waar we natuurlijk wel heel hard om gelachen hebben. Van zullen we het er vertellen? Zullen we het er vertellen? En, zo van een schrapje van natuurlijk gaan we dat niet doen. Want ze is al 100. Dus, maar ook al vanuitgaande dat omaatje het niet zou aankunnen.
Ja.
En, nou ja, dus je, als je bij de norm past, heb je altijd een privilege.
Ja.
En of je daar nou van bewust bent of niet. En of je nou... Je hebt heel veel mensen die zeggen, ik ben geen racist. En daarom mag ik dit en dit zeggen. Ja, dat is jouw privilege omdat je wit bent.
Ik wil nog even één fragmentje laten horen zometeen. Want je hebt natuurlijk nu steeds meer bedrijven die vanuit de inclusiviteit eigenlijk proberen te propageren. Dus iets, misschien ook iets die heteronormativiteit aan de kaak stellen of ter discussie stellen. Een van die bedrijven is NS.
Beste reizigers, de Intercity naar Amsterdam-Amstel, Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk en Den Helder van 12:08 rijdt niet verder dan Zaandam.
Oproep van de NS dus, beste reizigers, in plaats van dames en heren. In deze research hoor ik dat dit best een belangrijk moment is geweest dat een bedrijf als de NS, heel veel mensen reizen met de trein, dat het heel belangrijk is geweest. Dat heel veel mensen zoiets hadden van, ja, dit is echt een eerste goede stap. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik zie het als de commodificatie van queerdom. Die grote bedrijven willen de millennials aan zich binden. En dan gaan ze marketingonderzoek doen. En dan komen ze erachter dat de millennials allemaal queer-minded zijn. Mm-hmm. En...
Je vindt het een beetje symbool?
Oh, het is totale commercie. De NS is helemaal geen liefdadigheidsinstelling. Het is gewoon een commercieel bedrijf. En het is een uitstekende zet die ze hebben gedaan. Ik vind het ook echt geweldig. Hè? Want met geachte dames en heren werden niet alleen mensen die zich niet binair identificeerden buitengesloten. Ook alle jongens en meisjes en kindjes. En mensen die helemaal niet dames of heren genoemd wilden worden, werden buitengesloten. Ik voelde me nooit aangesproken. Misschien nu ik wat ouder word, voel ik me wel aangesproken als dame. Maar toen ik jonger was, zeker niet. Dus ik vind reizigers een geweldige term, sowieso. Maar het is niet ontstaan vanuit, goh, laten we iets doen voor onze queer community. Het is gewoon commercie.
Ja, oké, maar de uitwerking kan dus... De uitwerking is dan misschien toch positief. Ik denk als je inderdaad op dat spectrum zit, als we even weer teruggaan naar dat begrip van Mirjam van der Haven. Ja. En je zit in de trein en je hoort beste reizigers, dan nou ja, het zou goed kunnen betekenen dan kan het commercieel zijn, maar dat de uitwerking dan toch een positief effect heeft.
Ja, queer sales.
Kun je ook voorstellen dat er mensen zijn die hier heel anders naar kijken? Ik bedoel,
iedereen die de NS-veelverklaring heeft ondertekend. Ja, maar idioten.
Ja, klopt. Maar er zijn natuurlijk... Nederland is eigenlijk best ook een... Nou ja, je hebt Amsterdam, maar Nederland is best een behouden land. Hè? Dus heel veel mensen die staan nog maar aan het begin van die discussie.
Ja, een klein deel staat nog aan het begin. En dit is...
Klein deel is het een groot deel.
Klein deel van de Nederlandse bevolking staat nog aan... is helemaal niet open voor genderdiversiteit of homoseksualiteit. En dat is met name in de Bijbelbelt van Nederland. Dus getuigen die ik kan het niet vaak genoeg zeggen, die Nashville-verklaring is zo schadelijk. Met zoveel autoriteit achter je en de Bijbel aan te roepen en geloof aan te roepen. En daarmee een bepaalde manier van leven te propaganderen. En je mag geloof ik wel gay zijn, maar als je maar niet naar leeft.
Nee, hè? Je mag niet laten zien.
Bizar. Ja. Echt schadelijk. Ook voor hun eigen gemeenschap. Hè? Want 1 op de 10 mensen is gewoon gay of lesbian. Ja. Punt.
Hoe bereik je die... Mensen die nog inderdaad helemaal aan het begin van dat hele denken staan.
Toch om te beginnen met open te staan voor het herkennen van queer in je eigen leven? Dus hoe queer was Barbie eigenlijk? Hoe queer is Ken? En ja. ze waren er altijd al, alleen we hebben ze niet als zodanig herkend. Hoe queer was die ene tante die nooit trouwde? Dat ene vriendje op de lagere school, is die nu gay misschien? Het is de vraag blijft, wat is queer hier voor iedereen?
Ja.
En je zult zien dat er een wereld opent die helemaal niet gender-oppositioneel is. En ook niet in jezelf. Want heel veel mensen voelen zich inderdaad mannelijk of vrouwelijk. Of willen. Kijk, ik wil heel graag vaak... Nou, ik ben gaan roken toen ik 14 was. Want ik wilde net zo stoer zijn als die cowboy op dat paard van Marlboro. Want ik was een stom paardenmeisje. Gek van paardrijden, maar ik wilde wel net zo stoer zijn als een mannelijke cowboy. Dus ja, als je daar niet open voor staat, dan mis je heel veel in het leven, denk ik.
Nee, ja. Je moet jezelf openen. En waar zie je het heen gaan, wat deze discussie betreft?
Helemaal nergens.
Helemaal nergens.
Nee, ik geloof niet meer in vooruitgang. Ik geloof wel in verandering.
Ja.
Maar ik denk, als we nu kijken naar Brazilië en Hongarije, Turkije, Polen. Maar ook de opkomst van nieuw rechts in Nederland. En waardoor dus de religieuze partijen zich ineens vrij voelden om die Nashville-verklaring te ondertekenen. Dat heeft met name te maken van de opkomst van nieuw rechts. Het veroordelen van feministen, queer, homo's. Want bij elke keer als de democratie verandert naar een onderdrukkend regime, zoals in Hongarije, Brazilië, zijn feministen, vrijgevochten vrouwen, homo's, intellectuelen en migranten en joden, de eerste 5 slachtoffers.
Ja.
En dat gaat altijd weer gebeuren. En er is geen enkele aanwijzing waarom Nederland niet een oppressive regime zou kunnen worden.
Oké, dus je zit het eigenlijk best wel somber in.
Nou, ik geloof in verandering.
Je gelooft in verandering, ja. Maar dus niet in vooruitgang. Dat heb je opgegeven.
Ja.
Oké. We komen aan het einde van het gesprek. Dankjewel voor dit gesprek.
Nee, jij bedankt. Heel erg bedankt dat ik zo mocht lullen.
Oké, dankjewel, Margriet van Hees.
Dankjewel.
Dit was Future Shock. De redactie werd deze week gedaan door Tom Reiner en Marijntje Denters. De techniek was van Alfred Koster. Productie Olivier Schuringa. Eindredactie Doken Romeijn en Marije Meerman. De muziek die u hoorde werd gecomponeerd door Sonic Picnic. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer.